verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 44 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 44, de eerste vier versen.
Thank you.
Van Zacharie en daarvan het negende hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Zacharië 9. De last van het woord des Heeren over het land Gadrach en Damascus deszelfs rust, want de Heer heeft een oog over de mens, gelijk over alle stammen Israëls. En ook zal hij Hamat met hetzelfde bepalen, Tyrus en Sidon, hoewel zij zeer wijs is. En Tyrus zich sterkte gebouwd heeft en zilver verzameld heeft als stof en fijn goud als slijk der straten. En zie, de Heere zal haar uit het bezit stoten en hij zal haar vesting in de zee verslaan. En hij zal met vuur verteerd worden en Ascalon zal het zien en zal vrezen desgelijks Gaza, en zal met grote smart, en zal grote smart hebben met schades Ekron, dewijl hetgeen waar zij op zagen hen te schande heeft gemaakt. En de koning uit Gaza zal vergaan, en Ascalon zal niet bewoond worden. En de bastaard zal te Asdod wonen, en ik zal de hoogmoed der Filistijnen uitroeien. En ik zal zijn bloed uit zijn mond wegdoen, en zijn verfoeiselen van tussen mijn tanden. Alzo zal hij ook onze God overblijven. Ja, hij zal zijn als een vorst in Juda en Ekron als de Jebusiet. En ik zal mij rondom mijn huis legeren vanwege het Heerleger en vanwege de doorgaande en vanwege de wederkerende, opdat de drijver niet meer door en doorgaat, want nu heb ik het met mijn ogen aangezien. Verheug u zeer, gij dochter Sion. Juich, gij dochter Jeruzalem. En zie, uw koning zal u komen rechtvaardig en hij is een heiland arm en rijdende op een ezel en op een veulen een jonge ezelinne. En ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem en ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en hij zal den heidenen vrede spreken en zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee en van rivier tot aan het einde der aarde. U ook aangaande, o Sion, door het bloed uw verbonds heb ik u gebondenen uit de kuil waar geen water in is uitgelaten. Keert weder tot de sterkte, gij gebondenen die daar hoopt. Ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven, als ik mijn Juda zal gespannen en Efraïm den boog zal gevuld hebben en ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben. Tegen uw kinderen, o Griekenland, en uw gesteld zal hebben als het zwaard eens heils. En de Heere zal over hen lieden verschijnen en zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem. En de Heere, Heere zal met de bezuin blazen en hij zal voorttreden met stormen uit het zuiden. En de Heere der Heerscharen zal hen beschutten en zij zullen eten nadat zij de slingerstenen ten onder hebben gebracht. En zij zullen ook drinken en een gedruis maken als de wijn en zij zullen vervuld worden gelijk het bekken, gelijk de hoeken des altaars. En de Heere hun God zal hen te dien dagen behouden, als zijnde de kudde zijns volks, want gekroonde stenen zullen in zijn land als een banier opgericht worden. Want hoe groot zal zijn goed wezen en hoe groot zal zijn schoonheid wezen, het koren zal de jongelingen en de mos zal de jonkvrouwen sprekende maken. Tot zover een schriftlezing zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat is dat ook een rijke geschiedenis, de profetie, de gezichten van Zacharia, om verkondigd te worden aan alle volken, zoals uw hele woord, uw volle raad verkondigd moet worden, vanuit het Oude en uit het Nieuwe Testament. O, wie is tot deze dingen bekwaam? Onze bekwaamheid is uit God, zegt een apostel, en dat geldt voor al uw ware geroepen knechten, dat geldt niet voor de valse profeten, want die hebben geen bekwaamheid, hoewel ze ook soms ambtelijke bediening hebben, gelijk Biljam, maar er zelf geen deel in hebben. Heere, o, bewaar ons toch voor dat dodelijke bedrog, want degenen die met Balak hullen met de wereld wandelen, die zullen met de wereld sterven. Heere, dat wij aan uw hand mochten gaan. Gelijk Asaf zegt, gij hebt mijn rechterhand gevat en gij zult me leiden door uw raad en daarna in heerlijkheid opnemen. O, dat er nog velen mochten toevloeien tot u die in de hemel zit, tot de christelijke kerk die zich nou bevindt buiten de lege plaats. En al uw kinderen zijn door alle eeuwen heen vervolgd, op wat voor manier ook. En dat is heden ten dagen niet veranderd, want die met de wereld, met Balak wandelen, die worden niet vervolgd. Maar die zullen eeuwig door u vervolgd worden, als zij daar liggen, in de eeuwige pijn, gelijk ook de rijke man. Zijn lusten en zijn begeerten, zijn vleeselijke begeerten, aan deze zijde van het graf vervuld heeft gekregen, maar al die tijdelijke weldaden in de dienst der zonde en des duivels besteed. O, gij mocht ons nog licht geven van uw geest. Genade en licht, want uw woord, dat wordt door ons rationele verstand niet verstaan. Uw woord is niet rationeel, maar geestelijk. En daarin liggen alle schatten verborgen die gij voor uw kerk hebt weggelegd. Van eeuwigheid en in Christus ook uitdeelt, zelfs aan de wederhorigen. Mochten die nog onder ons gevonden worden, de wederhorigen, de weggedrevenen, die zo ver verwijderd zijn naar de inleving des harten, dat zij geen weg terug meer zien in der eeuwigheid. Gij mocht tot de zulke spreken, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Ben ik dan een God niet van nabij? Gij zijt niet van verre, gij zijt van nabij, want nabij is het woord in uw mond en in uw hart. Heere, mochten we ons in u verblijden en in uw grote daden, in het spreken en in het luisteren. En dat we werkelijk die woorden als het levende brood zouden ontvangen in een wel toebereide aarde, dat zaad gezaaid mag worden in een wel toebereide aarde, waarvan gij de landman de vrucht opeist. En gij zult uw vrucht hebben, want gij zegt het zelf, uw vrucht is in mij gevonden. Heere, mochten we dan op u zien en alles van u begeren, gelijk ook hoofdstuk 10 begint, begeert van de Heere regent ten tijde des spaderegens. O, als we dat geestelijk, en het wordt geestelijk bedoeld, met een beeldspraak uit de natuur, dat we die geestelijke regen, die regen des geestes van u zouden begeren. Maak er zelf plaats voor, Heere, want gij weet hoe leeg ons hart is, vol van de wereld, van nature zeker, en dat wij niet eens verstaan wat dat geestelijke begeren, dat geloofsgebed inhoudt, omdat we geen behoefte hebben van nature. Geen lust om u te vrezen en geen last van de zonde. Te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan, want daar zit het werkelijk altijd op vast. En gij mocht ons alles uit handen nemen, opdat we als verloren zondaren zo vallen aan de voeten van Christus. O, maak uw weldaan wonderbaar. Gij die uw kinderen wil behoeden voor vijands macht en vreselijk woede. Heere, o, dat het ook deze avond tot uw lof mag zijn, tot eer van uw nooit genoeg volprezen naam. En tot zaligheid van onze zielen. O, breng de heidenen nog toe. Mag gij de Joden nog bekeren, die gij van eeuwigheid hebt uitverkoren. Het is alles op u en blijft alles op u wachten. Maar dat we niet daaronder fatalistisch zouden verkeren. Want gij zijt niet een God der doden, maar der levenden. En de levenden, die zullen u loven. Gelijk wij heden doen. Met Hiskia, met al de heiligen. De geroepen heiligen uit het Oude Testament, uit het Nieuwe Testament. Tot aan de voleinding der wereld. Zal het een schare zijn die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, talen, volken en natie. Lieve heren, gedenk uw kerk wereldwijd. De weduwe en de wezen. De eenzame, de oude van dagen. En gij mocht de weduwe een man zijn. Een vader der wezen. Opdat we ook in geestelijke zin die wezenkerk daarvan een levend lidmaat van mogen zijn. En gij zegt, ik zal u geen wezen laten, maar ik kom weder tot u. O, verheerlijk dan uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden, om Jezus willen, amen. Ja, dat hoofdstuk hadden we er vanmorgen ook op bij kunnen lezen, want dat is het hoofdstuk wat aan hoofdstuk 10 vooraf gaat, en het hoort er ook helemaal bij. Het spreekt ook van dezelfde dingen. Profetie van de uitroeiing der vijanden van het volk Gods. En van de verlossing en bescherming der kerken Gods. Dus deze hoofdstukken zijn geschreven met een geestelijke betekenis in de eerste plaats. Met beelden uit de natuur genomen. Want wat er ook in die eerste verse van hoofdstuk 9 geschreven staat. Ja, er is al door de eeuw heen biblicistisch mee te werk gegaan. Maar zoals we ook op landkaarten kunnen zien waar de stammen Israël zich bevonden. Iedere stam had zijn eigen landpalen. En de stam van Ruben en van Gad en de halve stam van Manasse, die waren het Overjordaanse toegewezen in het tegenwoordige Jordanië. Maar dat vind je allemaal niet meer terug, want de Joden zijn natuurlijk zo vermengd en ook verspreid over de wereld. Wat Jacobus zegt aan de 12 stammen in de verstrooiing, dat is de diaspora. En daar proclameert hij zaligheid in Christus, de zaligheid in Christus. Want de zaligheid is uit de Joden. En wij moeten ons maar niet verbeelden alsof wij beter zijn dan de Joden, ook van wel eer. Maar ik heb vanmorgen al gezegd dat Jona niet met de vredesvlag naar Nineveh is afgereisd, maar met een oorlogsvlag. Zo kun je het wel stellen. Terwijl ook de Ninevieten, net als de Joden, verankerd liggen in de eeuwige uitverkiezing Gods. Maar zolang ze onbekeerd zijn en in hun vijandschap voortleven en het Nieuwe Testament loochenen, daarmee loochenen ze ook hun eigen historie. Want het is rationeel, dan zijn ze natuurlijk al in de war. En gruwelijk in de war. En dat die Joodse rabbijnen zelfs uitgenodigd worden onlangs nog weer op die circus podium van jij daar is zo'n Joodse rabbijn uitgenodigd. En die mag zijn valse religie zo onbelemmerd uitspreken. Hè, dat hij nog gelooft dat de Messias komt. Ze geloven er helemaal niks van. Want die judaïstische Joden hebben geen geloof. Je kent niet van, dat is net met Rome. Die kunnen niks beleiden omdat ze geen waar geloof hebben. En dat wordt in onze dagen allemaal gerekend door de hypocrieten en de schijnchristenen. Om dat nog allemaal in het leven te laten. net als binnen het refendom dat homo zijn wordt gelegaliseerd met allerlei vrome citaten uit Gods woord. Want de godslastering stijgt in onze dagen ten top. Maar de Heer heeft de leidsels erop gelegd. En in de vroegchristelijke kerk strafte de Heer dikwijls onmiddellijk. Kijk maar naar Ananias en Sapphira. En in het Oude Testament ook Hananja. En ik ga dat allemaal niet opnoemen. Maar in onze dagen, waarom straft de Heer niet meer? Lijkt het alsof de Heer niet meer straft? Omdat de maat der zonde moet volgezondigd worden als er sprake is van afval. Nou, dat heeft de Heer mij geopenbaard vanuit Openbaring 14. De maat der zonde moet volgezondigd worden. En dan kom je erachter wie God is. Want als wij zijn verbond verbreken, en dat hebben we gedaan, als verbondsnatie, dat hebben de Joden ook gedaan. En dat oordeel is nog steeds van kracht, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, alzo zal geheel Israël zalig worden. Ja. Een licht tot verlichting der heidenen en tot zaligheid van het volk Israël. Dat was de profetie van Simeon. Je kan ook zeggen de profetie van de Heilige Geest bij monden van Simeon. En dat gaat goddelijk in vervulling. Dat gaat goddelijk in vervulling, maar er wordt tegenwoordig net gedaan alsof de uitverkorenen, zolang zij nog onbekeerd zijn, niet liggen onder de toren Gods. En met heel de wereld van God verdoemelijk zijn. Dat is absoluut. Gods uitverkorenen hebben in hun onbekeerde staat geen uitzonderingspositie. Nou, de Heer weet wie die verkoren heeft. Ja, en dat wist hij van de Nineviten ook. Die waren allemaal in zijn boek geschreven. En laat Jona verkondigen, nog 40 dagen de stad wordt omgekeerd. En wij kunnen van tevoren niet weten wat er allemaal geschreven staat in het kader van de wil des bevels of in het kader van de wil des besluits van God. Dat kunnen we van tevoren niet weten. In Gods woord staat er wel geschreven in Romeinen 11 dat de Joden tot bekering zullen komen. Wij weten niet wanneer en in welke weg. En daar kunnen we niet mee gaan vlaggen voordat God het doet. Ja, op grond van zijn belofte. Gods volk gelooft dat. Want die geloven niet één, maar alle beloften die in Christus ja en amen zijn. Maar wacht op de Heer. En dat kunnen ze in onze dagen niet meer. Ze beginnen nou te vlaggen voor de onbekeerde Joden. Terwijl dat het verkeerde geslacht is. Zeker die Joden die aan de macht staan, dat is Khazaria Mafia. En dan vlag je voor de duivel. Niks anders dan vlag je voor de duivel. Dus Netanyahu heeft gezegd, ja, what kind of genocide are you talking about? Want ze doen net of dat ze gek zijn. Als hij 40 tot 50.000 Palestijnen afslacht, dan is dat genocide. Onverwijld. En zoveel kinderen uitmoorden, dat heeft natuurlijk niks meer. Dat kan ieder kind verstaan, dat heeft niks meer met zelfverdediging te maken. En ze hebben die aanval van de Hamas zelf uitgelokt. Hamas is jaar en dag door Israël gefinancierd. Ik vertel feiten hoor, je kan het onderzoeken. En dat wordt nou in onze dagen allemaal in ongerechtigheid ten onder gehouden. Nou, ik zou je dit vertellen, God is niet met het huidige Israël. Nee. Ook al is het zijn verbondsvolk, ook al zijn uitverkoren Joden verzegeld in de verkiezing. Dan moet je echt niet denken, want dat kun je lezen in het Oude Testament. Hoeveel keren God zijn verbondspraak heeft uitgestort over het afvallige volk der Joden. Daarin is God niet veranderd. En hij zal ook nooit veranderen. Nee. Dus geen uitzonderingspositie met andere volken. Alleen wel een unieke positie als je onder het verbond net doet of God niet bestaat. Dan zijn met dubbele slagen geslagen worden. Dus dat is het verschil met de straf, met het kwaad wat de Heer over alle volken heeft uitgesproken. Die verbondsnaties die worden dubbel gestraft. De oordelen vanuit Gods verbondswraak die zijn altijd dubbelbloedig. Daarom is het een last. En die valse profeet die sprak ook van een last. Wat last, zegt de Heer, dat ik u niet verlaten zal. Want er zijn altijd van die imitators op het kerkelijke erf. En daar hadden de profeten niet zozeer last van. Want alleen het woord Gods deed kracht. En niet die valse profetieën die erop leken. Het was toch mooi, de Heer had 7 jaar ballingschap voorzegd. En Hanania zegt, nee, dat is maar 2 jaar. Dat is maar 2 jaar en dan is het over, komt alles weer terug. De meegevoerde schat uit de tempel komt weer terug. En hij loog dat het gedrukt was. De Heere sprak, gij hebt een afval gesproken en daarom sloeg de Heer hem de dood in. Nou, dat doet de Heer nog. God verandert nooit. Nee. Want als wij profaan tegen zijn wetten zondigen, gewis, wij mogen wel beven voor zijn straffen. Ja, een mens van nature beeft niet, omdat hij God niet kent. Maar Paulus zegt in dat kader, onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Wij dan weten dat de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Escape for your life. De raad is coming. De raad of God is coming. De toren van God is komende. En als wij door die toren overvallen worden, dat is eigen schuld. Want nog klinkt het evangelie van vrije genade, nog klinkt de nodiging vanuit het genadeverbond. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Hier, begeert van de Heere regent ten tijde des spaderegens. Daar hebben we vanmorgen over die eerste vier versen van Zacharië 10 enigszins gepreekt. Begeert van de Heere. Dus dan ben je van al die terefims, van al die afgoden, RD, SGP, afgebracht. Dat predik ik, omdat ik weet dat God God is. Dat weet ik, omdat het woord van God Gods woord is. Dat gelooft zelfs de duivel, maar hij zit het. Gods volk verblijdt zich daarover. Omdat geen sterveling, geen duivel, Gods woord één letter kan veranderen. Ook die valse leraars die Gods woord in een valse zin aanwenden, het helpt je allemaal niks, helemaal niks. Het is allemaal ijdelheid, godslastering. En daarom zal je daarmee je straf verzwaren. De last van het woord des Heren, dat is een zware profetie, voorzegging, die het land overkomen zou, Damascus, in die dagen, want ze willen nou ook de profetie in onze dagen allemaal overzetten, hè, die biblicistische uitleggers. Nou, net als ik gezegd heb, je vindt van die verdeling der stammen in het land Israël niks meer terug. En de stam van Benjamin, Bethlehem en die omstreken Juda, Jeruzalem en die omstreken. Maar je vindt daar niet meer de nakomelingen van David, die uit Juda is volgesproken. Daar vind je niks meer van. Nee. Dat zou je kunnen onderzoeken, zeker of je uit de Joden afkomstig bent. Dan moet je naar het geslacht van je moeder, je overgrootmoeder, je bedovergrootmoeder en nog veel verder terug. Dan zou je er misschien achter kunnen komen. Maar dat helpt je ook niks. Dat helpt je ook niks. En al dat spreken over die tempelbouw in Jeruzalem in onze dagen, het heeft geen betekenis. Het heeft totaal geen betekenis. Want die zich als een god verheft, 2 Thessalonicenzen 2, die zit in zijn zetel in Rome en dat zien ze zelf als de tempel gods. En daar zit hij als een god, vicaris filii Dei. Dat hoeft allemaal niet meer te komen. Dat is er al lang. En die geest van de antichrist was er al in Paulus' dagen. En Paulus wist ook door de Heilige Geest dat die antichrist in werkelijkheid komen zou. Dat heeft hij ook voorzegd. Dat wordt in onze dagen ook allemaal vervalst. Want Rome bedrijft constant de zonde tegen de Heilige Geest. En dat heb ik ook al zoveel keer gezegd en bewezen uit het woord. En dan wordt er nog beweerd binnen die afvallige refokringen dat Rome niet de antichrist is. Dus godslastering, want Gods woord leert dat ons. En dat is ook zo met deze hoofdstukken. Ik heb er jaren geleden ook al over gepreekt. Dat wat er hier geschreven is, dat wat ik u heb voorgelezen. Keert gelieden weder tot de sterkte, gij gebondenen die daar hoopt. Dat zijn de ballingen. Het volk was weggevoerd in ballingschap. En dan wordt ook het oordeel uitgesproken over die Assyriërs, Assur. Wordt daar gezegd, Assur, de bastard zal te Asdod wonen, een stad in Gaza. Maar dan moet je niet meer met een landkaart te werk gaan of met een GPS. Daar kom je allemaal bedrogen mee uit. Deze hoofdstukken zijn ten eerste en voornamelijk en hoofdzakelijk geestelijk bedoeld. We hebben dat vanmorgen uit die eerste vier versen enigszins verklaard. En toen het volk werd verbannen, waren er geen herders. Tegen de herders was mijn toren ontstoken. Dat zijn de valse herders. Want er was geen herder, er was geen gezicht. Er was geen profetie meer. Het volk was door eigen schuld ontbloot. En dat de Heere nog een overblijfsel overhield naar de verkiezing van zijn genade en zelfs de profeet Ezechiël had meegezonden, had meelaten voeren. Dus een deel van die verbannen Joden was nog niet geheel verstoken van de bediening der verzoening, hoewel Ezechiël veel meer de zonde des volks moest openbaren en steeds dieper moest graven. Graaf dieper, gij mensenkind, en gij zult meer gruwelen vinden. Die prediking is helemaal verdwenen in onze dagen. Allemaal evangelie, evangelie dit, evangelie dat. En al die evangelie mensen die nodigen ook die valse Joden uit, die judaïstische rabbijnen. En die godsdienst is net zo vals of nog valser als de islam. Puur valse godsdienst. En als je daarmee wandelt, Johannes zegt, ontvang ze niet in uw huis. Want dan deel je in hun ongerechtigheid, in hun zonde. Want ook die Joodse rabbijnen spreken van afval. En wel van een nog gruwelijkere afval als Hanania ooit hebt gedaan, omdat ze de Christus loochenen. Daar mag je eigenlijk nooit mee vermengen. Bij de klaagmuur staan is een doodzonde. Om daar een beetje te prevelen met zo'n keppeltje op. Dat keppeltje, daarmee kruisig je Christus opnieuw. Dat zal ik je vertellen. En die van de staart, die doet dat gewoon. Die mensen hebben geen schaamte, die opstellers van dat homo-rapport van de HOMO-K. Compleet schaamteloos. Nou, dat is wel een kenteken dat we in het laatste der dagen leven. Want Gods woord zal zo vervalst worden dat de duivel daar werkelijk van siddert. Ja, nou, bij de duivel is er niks te erg. Nee, en bij Rome ook niet. Bij Rome kun je alle duivelarij vinden binnen de muren van het Vaticaan die er in de wereld bestaan. Want als je weet hoe de vrijmetselaar in elkaar zit, die paus is de hoogste vrijmetselaar die er bestaat. Als je dat weet, met welke duivelarij en met welke duivelse cultus dat gepaard gaat. Nou mensen, we weten nog niet een paar procent van wat er in die duivel aanbiddende, want het is ook een religie, die vrijmetselarij. Maar het is een duivels aanbiddende. Hun God is Lucifer. Als je dat maar enigszins onderzoekt, dan reizen je haren te bergen. En dat bestaat ook allemaal uit pedofilie. Allemaal pedofilie. En nog erger. Er worden kinderen geslacht en vermoord en aan de duivel geofferd. Dat is ook abortus hoor. Dat is ook kinderen offeren aan de duivel. Exact precies hetzelfde. Die kinderen laten inenten met die killer vaccins. Dat is je kinderen offeren aan de duivel. Die kinderen blootstellen aan die homo- en transgender-ideologie op de revelscholen, dat is je kinderen offeren aan de duivel. Dat is bij God vandaan vervloekt. En dan moet je niet zeggen, wat moeten we dan? Je hebt het allemaal zelf gecreëerd. Daar moet je mee beginnen. Wij hebben God op het hoofd misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Je moet niet met symptoombestrijding aan de gang gaan. Dat doet die HHK-dominee kaptein ook in die inleiding van dat HHK-rapport. Dat is al jaren geleden opgemaakt. 2019, meen ik, unaniem aanvaard. Dus alle dominees die hebben dat goedgekeurd. Die lid zijn van die HHK, hebben dat goedgekeurd. En daarmee hebben ze het vuuroordeel van Sodom en Gomorra over hun halzen gehaald. Niemand kan dat tegenspreken, want ik spreek feitelijk en vanuit Gods woord. Je moet nou echt niet denken dat die revo's die de sodomie aanhangen en celibateren er beter afkomen als de sodomieten in de tijd van Lot. Echt niet. Als je dat denkt, en dan wordt er zelfs beweerd, ja, maar de sodomie in de kerken, bij ons in de kerken, dat homo zijn, dat is van een heel andere aard als in Sodom en Gomorra. En dan noemen ze alleen die opgezette verkrachtingszaak van die engelen in het huis van Lot. En dat doen ze net of dat Sodom in vroege jaren, of die zonden allemaal niet bestonden. Nou mensen, dat bedrog en niemand ziet het, niemand heft zijn stem erover op. En je gaat je kinderen naar die scholen sturen. Vraag me nou niet, wat moet je dan? Begeert van de Heere. Ten tijde des spaderegens, de Heere maakt de weerlichten. En als hij daar dood blijft in die slaap, die doodse slaap, blijft liggen. En de Heer heeft het belang bij. Ja, dan laat hij het wel bliksemen in je hart. Hij maakt de weerlichten. Want als de wet maar enigszins bliksemt, dan komt die wettische ontwaking. Dan lig je nog steeds in die dood, maar dan kan je niet meer doorslapen. En de Heer kan er velen in die wettische ontwaking laten sterven. Dat is een verloren zaak. Dat is een verloren zaak. Maar ook Gods volk doormaakt dat. En die leidt de Heere door in die doorgang door de enge poort op de smalle weg des levens. En dat plakken van die oude mens en die nieuwe mens, het is allemaal zulke blasfemische vervalsingen. En daar zijn heel de reformkerken mee vergeven en daarom is de afval gekomen. En dat homo-rapport van de HHK en al die andere steeds met Nashville verklaring komt allemaal voort uit de afval. Apostasie. Het wordt niet onderkend, er wordt geen woord over gerept. De roepende zonde laat mij leggen. Maar dit is de last van Gods woord. Dat ik jullie verlaten zal. De Heer heeft zijn geest uit de kerken weggehaald. En zijn kandela verplaatst naar andere delen in de wereld. Maar hier wordt ook Juda aangesproken. Want heel Israël was afgevallen. Maar Juda was nog getrouw gebleven. En dan kun je het Oude Testament lezen. Het tienstammenrijk heeft bijna uitsluitend goddeloze koningen gehad. Maar in Juda zijn er nog veel godvrezende koningen hebben er op de troon gezeten. En die worden hier ook aangesproken. Want we zijn vanmorgen tot en met vers 4 van het tiende hoofdstuk gekomen. En dan gaat het verder. En zij zullen zijn als helden die in het slijk der straten treden in de strijd. Dus dat is een zware strijd. Je moet maar eens, we nemen het beeld uit de natuur. Je moet je eigen maar eens begeven in een stuk land wat zo lang onder water heb gestaan en waar het slijk wel een halve meter kan zijn. Je moet daar maar eens in gaan lopen hoe zwaar dat is. Nou, daar wordt de strijd die gevoerd moest worden door de helden uit Juda mee vergeleken. En zij zullen zijn als helden die in het slijk der straten treden. En de kanttekeningen geven daar ook nog een andere verklaring aan. Die hun vijanden vertreden zullen in de strijd als het slijk der straten. Maar het pleit er meer voor om de tekst te laten staan in de volgorde waarin het geschreven is. Die in het slijk der straten treden in de strijd. Dat is een zware strijd. De vijandschap en de tegenstand zijn net zo zwaar als dat slijk. Dat wordt er allemaal mee bedoeld. En daar leidt de Heere zijn helden doorheen. Om die strijd te strijden, om hun vijanden te verslaan. En ze zullen zijn als helden, wie? Die in vers 4 staan beschreven. Van hetzelfde zal de hoeksteen, van hetzelfde zal de nagel, want ze worden aangegord met kracht uit de hoge, met de volle wapenrusting Gods, met de wapenen des geloofs. Zullen zij die vijanden bestrijden. En ze worden vergeleken met paarden. Gelijk het paard zijn er majesteit in de strijd. Ze hadden geen paarden, maar ze worden er wel mee vergeleken. Zijn er majesteit, zijn er staat met een hoofdletter. Dat betekent dat God in die strijd was. Ze zullen strijden, gelijk het paard zijn er majesteit in de strijd. Dus God was in die strijd. Als God niet in de strijd is en je gaat er met 100.000 man tegenaan. Allemaal te paard, schilden, spiezen, alles erop en eraan, mitrailleurs. En God is er niet in, dan ga je het verliezen. Kijk maar naar Gideon. God zegt, ik ben met u. Gij zult de Midianieten verslaan als een enig man. Nou, met die paar honderd man, een paar honderdduizend Midianieten verslagen. Het is ook gebeurd. Want ze strijden onder de banier van koning Jezus. Als paarden zijn er majesteit in de strijd. En ze zullen zijn als helden die in de straten treden, in de strijden zullen strijden, want de Heere zal met hen wezen en zij zullen die beschamen, dat betekent die letterlijk te schande stellen. Zij zullen die beschamen die werkelijk op paarden rijden, die het verwachten van wagens en paarden, grote kerken, de vergadering komt, zei professor Wisse, de vergadering zit, de vergadering gaat en de vergadering is mislukt. Nou, dat is de kerk van vandaag. Daar heb je weer die zoutpilaar. Allemaal in de slaap des doods. En dan kun je je vergaderen tot hij in ons werd. Dat hebben we allemaal niks. Dat is allemaal ijdelheid. Zet God allemaal onder de noemer ijdelheid. En de Heer is vrij als die bijvoorbeeld Biliam door de ambtelijke bediening laat spreken, het volk laat zegenen. Die zegen was bij God vandaan. Maar Biliam deelde er zelf niet in. Ik kan u nog meegevallen noemen. En ook in onze dagen. Het is door alle tijden wel voorgekomen. Ja, dat het volk gesticht werd. Je ziet het ook in die twist met Van der Groe en Groenewegen. En ik heb dat helemaal gedetailleerd nagelezen. En Van der Groe had het gelijk aan zijn kant. En die Groenewegen, want Van der Groe zegt, iets van zijn bekering was absoluut de waarheid. Hij zegt, zo werkt God niet. En toen begon die Groenewegen Van der Groe te belasteren met lasterschriften, schandschriften. Dus dat is ook een bewijs dat Van der Groe gelijk had. Anders hoef je zo niet te lasteren. Dus daar kom altijd openbaar. God maakt het altijd openbaar. Als je niet met Gods volk onder het kruis wil leven, dan sterf je met de hypocrieten. Dat gaat altijd op. Je behoort tot het volk op de smalle weg des levens, of je behoort tot de hypocriete godsdienst op de brede weg des verderfs. En hoe ze ook razen en tieren, er staat hier geschreven, dezelfde omschrijving. En gij zult de goddeloze vertreden, Malachi 4 vers 3. En gij zult de goddeloze vertreden, want zij zullen as worden onder de zolen uw voeten, te dien dagen die ik maken zal, zegt de Heere der Ischaren. En dan kan het lijken alsof de duivel regeert, maar God regeert en zijn woorden worden waar. En als jij je schuldig gemaakt hebt om het werk Gods te belasteren, dat doet iedereen dan mee in onze dagen, want en er zit er zo'n vergadering, die dominees die het allemaal hebben goedgekeurd, stilzwijgend hebben goedgekeurd. En als ze verwachten dat dat er doorheen komt, dan vragen ze niet wie is er voor. Nee, dan zeg je wie is er op tegen. Want dan kunnen ze die handen, die paar handen die dan opgaan, die zijn nou niet opgegaan, die kunnen ze dan tellen. En dat is beter als je vraagt wie is er voor. Want als alle handen omhoog gaan en er sommige handen naar beneden blijven, dat is moeilijk tellen. Dus je moet goed verstaan, alle HHK-dominees, ik wil zeggen alle reefdominees, want er hebben er ook toen de tijd 235 reefdominees voor die Nashville-verklaring, die hebben ze ondertekend. En hoewel die veel korter is, want die HHK-rapport is heel uitgebreid, dat is ook allemaal politiek hoor, dat heb ik bewezen. Dan moet u het maar lezen. Als dat stuk in gereedheid is, die Nashville-verklaring, en dat HHK-rapport, dat komt met elkaar overeen. Dat is precies dezelfde vijandschap. Dat is precies dezelfde witwassing van dat homo zijn. Dat is vijandschap tegen God, want daarmee proclameer je de rechtvaardiging van de goddeloosheid. En daar staat altijd de vloek van God op. Gods woord leert de rechtvaardiging van de goddelozen, maar al die reformkerken leren de rechtvaardiging van de goddeloosheid. En dat is allemaal door de overheid opgelegd. En ze durven in dat kader goden niet gehoorzamer te zijn dan de mensen. Want het is ook allemaal ene grote laffe bende. Al die kerkvergaderingen. Dat zijn allemaal landverraders ook nog eens een keer. Ze dansen mee met het globalisme. Met die terefims, die afgoden, DSGP. En opmerkelijk is dat de Heere er weinig of geen mensen uitrukt. Hebben ze allemaal het oordeel overgegeven. Kracht der dwaling, de leidsels leggen erop. En daar helpt geen prediker meer tegen. Nee, de profeten moesten doorgaan. Jesaja kreeg de roeping om dat volk, afvallige volk der Joden te stijven in hun afval. Maak het hart van het volk vet. Zoals de profeet Elia deed op de berg Karmel met die Baalpriesters. Dat oordeel kan ook Gods verbondsvolk. Als ze afvallen, als ze het verbond vertreden en verbreken, kan ook het verbondsvolk treffen. En dat zijn altijd zwaardere straffen waarmee de Heere de heidenen straft. Altijd veel zwaarder, veel bloediger. En zij zullen, dat wordt van Jude gezegd, want er staat geschreven tegen de herders, was mijn toren tegen die valse herders, mijn toren ontstoken. De bokken, de regenten, dat zijn de leiders, deze volk zijn verleiders. Ze terroriseren het volk. En over de bokken heb ik bezoeking gedaan in mijn toren. Want als de Heere in evangelische zin dat hij zijn volk zal bezoeken, dan is dat met heil. Dus dat bezoek heeft twee betekenissen. En over de bok heb ik bezoeking gedaan, maar de Heere der Ischaren zal zijn kudde bezoeken. Zie je datzelfde woord bezoeken? Maar met heil. Het huis van Juda, hij zei al, stellen gelijk het paard zijn er majesteit in de strijd. Dus de Heere, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar is de Heere met het paard zijn er majesteit in het midden van hen. Ja. Want preek is ook een strijd. En als het goed is, behoort dat opluisteren van die preken ook tot de strijd, de goede strijd des geloofs. Ja, absoluut. Dat staat er niet buiten, ben je nou wijzer. Je wordt er niet van ontslagen. Nee, een krijgsknecht die strijdt onder de benier van koning Jezus, die krijgt nooit verlof. Is dat dan zwaar? Is dat dan extra zwaar? Nee, dat is extra licht. De Heer maakt het voor zijn volk licht, want hij gaat met zijn heiligheid voor. Hij vangt de grootste klappen op, laat ik het zo eens zeggen. En wat heeft de Heer Jezus al gedaan? Want het oude volk, het oude verbondsvolk, hij ging het volk voor met zijn wolkenkolom des daags en de vuurkolom des nachts. Maar ook in geestelijke zin, nieuwtestamentische zin, de Heer is zijn volk voorgegaan. De weg van de Via Dolorosa heeft hij ten volle bewandeld. De leidersbeker geledigd tot de laatste druppel. Maar er is nog lijden overig. Er is nog strijd te voeren. Niet om de strijd van Christus aan te vullen. Dat is rooms. Nou, de Heer Jezus heeft aan het kruis uitgeroepen. Het is volbracht. Er hoeft geen traan meer bij. Dat kan ook niet. Want zijn werk is volkomen. Maar als hij dat werk gaat vermaken. Ik heb vanmorgen gezegd. Als de Heer je bekeert. Dan word je niet bekeerd om bekeerd te zijn. Maar om in die strijd te treden. Om die strijd aan te vangen. En dat gaat altijd gepaard met die innige beden, begeert van de Heere, regent ten tijde des spaderegens. We hebben op catechisatie daar ook nog enige woorden aan gewijd. We doen wel een spreekbespreking. En dan hebben we gezegd, als er nou zaaitijd is en je beregent dat maar met een paar druppels water, dan komt er niks op. Dat is het beeld. Nou, dat is spaderegen. Spaderegen, dat is niet genoeg voor het gewas om het gewas te laten groeien. Daar moet je van de Heere begeren, regent ten tijde des spaderegens. En hij maakt weerlichten om dat volk dat de slaap des doods slaapt te ontwaken. Ontwaak gij die slaap en er sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. De weerlichten, kan je op twee lijven staan. De bliksem van de wet en het licht van het evangelie. En hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Hier wordt niet van onkruid gesproken. Maar dat wordt wel in het stuk der ontdekking wordt dat geleerd. Wij zijn onkruid geworden. Een oude mens geworden. Een bedorven mens geworden. Een mens over de datum. En daar hebben we gezegd. Dat als je voedsel eet over de datum. En dan loop je de kans op van voedselvergiftiging. Nou zo is het geestelijk ook. Als je die oude mens smokkelt door de enge poort. Dat kan in werkelijkheid nooit. Daar kom je nooit doorheen. Nee, er worden alleen lijken door de enge poort getrokken. Want het wordt niet voor niks een enge poort en een smalle weg genoemd. Die is nog smaller als een scheermes op zijn kant. Dus de kende godsdienst niet lopen. Want hun voeten zijn te breed en te lang. En te hoogmoedig. Een hoogmoedig mens komt die lage enge poort niet door. Nee. Ik ben door de wet der wet gestorven. Ja, dan komt de Heer eraan te pas. Hij trekt de zijnen door die enge poort. En hij richt ze op en spreekt ze vrij van schuld en straf. En dan worden ze niet de smalle weg opgedreven. Nee, dan gaat hij ze nog met zijn heilig voor. Want de Heere kan op 1.080.100 plaatsen tegelijk zijn. Als je daar een biblicistisch idee van hebt, dan was de Heer Jezus in Galilea. Dus dan kon hij niet in het zuiden zijn. Dat is onzin. Dan weet je niet hoe God werkt. Hoewel, tijdens zijn omwandeling op aarde had de Heer Jezus nog geen verheerlijk lichaam. Maar met zijn geest is hij altijd overal om tegenwoordig. Door heel de wereld. Overal. Die wordt de tweede trooster genoemd om de belofte die de Heer aan zijn volk heeft vermaakt te verzegelen in het hart. Hij zal u alles leren wat ik u verkondigd heb. De Heilige Geest komt niet met een andere leer. Hier staat geschreven dat ze ook door zijn geest zullen worden aangegord met kracht uit de hoogte. Ze zullen zijn als helden die in het slijk der straten treden in de strijd. En ze zullen strijden. Want, hier staat het nog een keer geschreven, wat er in vers 3 geschreven staat. Gelijk het paard zijn de majesteit in de strijd. En dan staat er hier nog eens een keer extra geschreven. Want de Heere zal met hem wezen. En om die reden zullen zij die beschamen die op paarden rijden. Dat is dat hoogkerkelijke. Iemand die op het paard zit, die zit hoog op de rug van het paard. Die kan meer dingen overzien. Maar hier wordt bedoeld dat al die hoogkerkelijke herders, waartegen de toren des Heren was ontstoken, die zullen ook nog eens een keer beschaamd worden als die strijd ontbrandt. En die strijd die is al door al de geroepen heiligen gestreden. En nogmaals, dat is geen aanvulling op de strijd die Christus heeft gestreden, want dat was een volkomen strijd. Hij heeft ook al die vijanden overwonnen. De dood, de zonde, de duivel, het graf. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Dat hebt de Heere allemaal aan zijn voeten onderworpen. Hij is de grote overwinnaar en zijn volk. Daarom zullen ze in het slijk de straten treden in de strijd. Ook in onze dagen, als je de valse leraars moet weerleggen, dat is een hoge roeping der kerk. Er is geen dominee die het doet. En daarom gaat stad en land verloren. Daarom. Omdat ze hun roeping niet verstaan of nooit geroepen zijn. En dat laatste geloof ik. Er is geen predikant meer geroepen bij God vandaan. Want, zegt een apostel, wij hebben niet van God gekregen een geest der vreesachtigheid. Maar de geest die uit God is. De geest die uit God is, die vreest niet. Nog ineens de duivel. Dan moet je jezelf niet meer aanmerken van hoe sta ik daar nou tegenover. Zie het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegdraagt. En als je die vergeving der zonde deelachtig mag zijn, dan ben je ook de inwoner van de Heilige Geest deelachtig. En die inwonende Heilige Geest, die vreest niet. Die vreest niemand. Nee, die gaat overal dwars doorheen. En die leidt zijn volk ook door dat slijk der straten om in die weg de overwinning te behalen. Want de Heere zal met hen wezen en ze zullen die beschamen die op paarden rijden. En weet je wat daar de uitwerking van is? Die hoor je nooit meer. Nee, want door mond der leugensprekers die moet gestopt worden door het woord. Maar de geest paart zich aan dat woord en daarin zit de kracht. Want Paulus zegt, ja, onze reden is verachtelijk, maar het was in kracht en in de Heilige Geest. Kijk, daar heb je het. Dat zit er niet in de vloeiendheid van woorden. Nog genezen in de omschrijving van woorden, hoewel dat niet er niks toe doet. Nee, nee. Het maakt wel uit hoe je iets zegt. Absoluut, het moet gegrond zijn op het woord en het mag zelfs geen andere taal zijn. Het moet de Bijbelwoorden zijn, maar preken is niet het opsommen van allerlei Bijbelteksten. Hoewel Gods woord daarin zeker geciteerd moet worden, want het zal niet de eerste keer wezen, dat er dan een uitverkorene wordt vrijgesproken. Ik weet het uit mijn eigen leven. Ik heb dat boekje van Bursen, Alles uit Genade, en daar las ik veel dingen in die ik wel herkende. Maar dat deed kracht, dat Christus, als wij nog krachtloos waren, te zijn de tijd voor de goddeloos is gestorven. Dat was Romeinen 5 en 6 en dat stond geciteerd in dat boekje. Dus niet wat Spurgeon er allemaal bij zei en van zei. Hij zei wel mooie dingen. Hij zegt, de snelste manier om te geloven is te geloven. Ja, maar zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Dat is wel waar, maar zo werkt het niet. Want de Heere, die weet ook dat er bij een mens van nature geen plek is om te geloven. Er is geen plek voor Christus. In de herberg van Bethlehem was voor hen geen plaats. Nou, dat is ook geestelijk, absoluut. Er is bij geen mens plaats voor Christus. Nee, hij heeft er geen lust in en van de zonde geen last. Dan is het te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Daar zit het nou altijd op vast. En dat ellenlange rapport van de HHK over die homoseksualiteit, allemaal omleidingen maken, dat is een misleiding, hoor. Dat is gruwelijke misleiding, want het kan op één blaadje gezegd worden. En het waren wel 30 lange pagina's. Ik heb een stuk uit weggelaten, want dat had niks met het onderwerp te maken. Daar ga ik er nog niet op in. Ik ga mijn tijd niet wasten. Maar waar het over gaat, dat is één groot relaas van godslastering, van vervalsing van Gods woord. En dan gaan ze dus de sodomie, die gaan ze, want ik heb u bewezen dat er verschil, een groot verschil is tussen natuurlijke zonde en onnatuurlijke zonde. Dat wordt door geen enkele predikant geleerd. En Gods woord leert het mij. Want in de tijden van de godvrezende koningen, zeg maar koning Asa, die verbande de schandjongens niet te hoeren. Dat was ook wel een zware zonde. Tempelprostitutie was een gruwelijke zonde. En dat bedreven ook Hofni en Pinehas. Dat waren priesters, die droegen een ambt. Maar dat waren geen ambtsdragers bij God vandaan. Dus dan heb je eigenlijk geen ambt. En die Eli, die had hun uit het ambt moeten zetten. Dat werd niet nagelaten. En toen kreeg hij ook de straf bezorgd dat er uit hem geen dominee uit zijn geslacht meer zou voortkomen. En die viel achterover, maar dat gaf wel God gelijk. Dat missen de hypocrieten ook. Dat hoor je niet van Bileam. Hij is de Heer, hij doet wat goed is in zijn ogen. Dat hoor je niet uit de mond van Bileam. Dat hoor je niet van de hypocrieten. Dus daar is wel degelijk onderscheid tussen onnatuurlijke zonde en natuurlijke zonde. Als je eigen niet bekeert, komen beide partijen in de eeuwige vlam. De eeuwige straf maakt geen onderscheid. Maar in de tijd komt dat onderscheid openbaar en de Heere die wijst het ook aan in zijn woord. Schandelijke zonden, onnatuurlijke zonden kunnen door Gods volk niet bedreven worden. Je kan mij niet één bewijs uit Gods woord leveren dan een kind van God onnatuurlijke zonden bedreigt. Het zijn schandelijke zonden die alleen maar kunnen geschieden op de brede weg en in de tweede trap van de verwerping. Ja, dat leert mij Gods woord Romeinen 1 en de brief van de apostel Judas duidelijk. Ander vlees nagaan. Daar kun je hoererij niet onderstellen, want dat is daarop niet van toepassing. Hoe gruwelijk die zonde ook is, ander vlees nagaan, dat is op hoererij niet van toepassing. is geen vrijbrief om hoererij te bedrijven. Als je dat ervan maakt, dan doe je dat ook tot je eigen verderf. Maar we moeten de zaken wel onderscheiden die God onderscheidt. En dat wordt niet meer gedaan, en zeker niet in dat Homo-rapport. Daar worden de schandelijke zonden van homoseksualiteit gelijkgesteld met alle andere zonden. Dat zeggen ze ook letterlijk. Nou, dat is al godslastering. Want dan maak je de dingen gelijk die God onderscheidt in zijn woord, die de Heilige Geest onderscheidt in zijn woord. Dat is al de gruwelijkheid ten top. Maar er is geen schaamte meer, er is geen geweten meer. En gewetenloze mensen, die gaan nergens voor opzij. En die blasfemeren alles wat God zegent en wat God vervloekt, dat zegenen ze in. Dat staat nou symbool voor het HK-rapport. En ik kan wel zeggen voor de Refo-kerken, want dat rapport, die Nashville-verklaring, die 235 dominees, dat was dubbel in getal, want die het niet hebben ondertekend, hebben het toch ondertekend, omdat ze hun stem daartegen niet hebben verheft met macht. En er maakt geen ene dominee zich vrij van al die sodomitische kerken, want ik heb u bewezen dat homo zijn de daad van homoseksuele zonde is. En dat wordt ontkend, het wordt celibatair verklaard. Nou, God zal lachen in je verderf als je vrezen komt, want dat komt hoor, dat oordeel komt. Daarmee plaats je eigen onder het vuuroordeel van Sodom en Gomorra. En dat doet de Heere door middel van die helden waar hiervan gesproken wordt. En ze zullen zijn als helden die in het slijk der straat, slijk, zonde, Ezechiël moest dat allemaal boven water halen. Graaf in die wand, nog dieper mensen kent en gij zult meer gruwelen vinden. Ik heb u verteld wat ook die bezorgde moeder in haar brief heeft geopenbaard, dat zelfs nou lesmateriaal wordt aangewend van een documentaire van een homofiel die uit de christelijke kerk afkomstig is, waarin die ook een rol speelt in die gruwelijke godslastelijke film The Passion of Christ. En dan staat hij daar de rol van Thomas te vervullen aan het open graf van Christus. Als hij dan nog dat vuuroordeel van Sodom daarvan wil afscheiden, dan behoor hij tot die brede wegwandelaars en nog veel erger onder die godslasteraars. Die moeten de maat der zonde zodanig vol zijn dat ze door het hemelvuur worden verteerd. Ja, ik kan dat niet omzeilen, want omdat het niet meer gepreekt wordt, dat heb er ook nog niet mee te maken. Ik heb Gods woord te preken en die verbondswraak oordelen, die komen. Die zijn niet meer af te bidden. Nee. En kinderen aan de molen geofferd als je kinderen op die reverscholen, want het is in al die reverscholen is het van overheidswegen verplicht dat het ingevoerd wordt. En dat gaan ze dan zodanig vroom verpakken, dat zijn de roependste zonden van de kerk, om zulke gruwelijke en schandelijkheden vroom te verpakken. Nee, ze doen de daad niet, maak het de duivel wijs. Elke homo bedrijft die zonde van homoseksualiteit in gedachten, woorden en werken. Want de wet kijkt niet aan de buitenkant, aan dat witgepleisterde graf. Hij gaat er dwars doorheen aan de zwarte binnenkant. Hij openbaart het allemaal. Dat was de roeping van Ezechiël. Nou, daar zou elke dominee voor bedanken om die roeping te vervullen. Hij moest het allemaal boven water halen. Nog dieper graven. Ja. En je hoeft de diepte des Satans niet tot op de bodem uit te putten. Maar je moet er wel kennis van hebben. Anders kan je de duivel niet wederstaan. De duivel die komt altijd via invalshoeken dat je het niet verwacht. Dat zou je nooit verwachten. Maar de Heilige Geest maakt zijn volk daarop attent. Denk erom, al die mooie verlichte straten, daar ligt een halve meter slijk in. Je ziet het niet, maar je komt erachter door de weerstand tegen die wettige strijd des geloofs. Daar kom je achter. Dat had je nooit verwacht. Van al die glimmende dominees, had je nooit verwacht. Maar daar komt de strijd, daar komt de weerstand vandaan, daar komt de vijandschap vandaan. En de Heere is aan de zijde van die strijden onder zijn banier. Hij heeft ze ook opgeleid, om het maar eens populair te zeggen, want de Heere heeft zijn discipelen ook niet gelijk in de diepte de zee geworpen. Nee, ze hebben 3-jarig onderwijs van hem genoten. En toen Petrus spreekte op de Pinksterdag, het was niet een andere Petrus, maar toen was hij zo aangegord met kracht uit de hoge. Hij had ook die tweede bekering ondergaan, pniel ondergaan. En dan heb je geen vrees meer. Nooit meer. Je moet er niet die vragen op werpen. De Heer heeft ons geen vreesachtige geest gegeven. Daar moet je eigen bij houden. En niet er alles bij slepen. Want de mens in zichzelf, als de Heer maar enigszins wijkt, zegt de psalmist, dan is het mager, missebib, schrik van een boom. Als de Heer zijn aangezicht verbergt, zegt David, dan word ik verschrikt. Maar je moet er niet van afwijken dat het blijft staan dat God zijn volk niet een vreesachtige geest gegeven hebt. Niet de geest der wereld, maar een geest uit God. Niet een dienstbare geest, dat is die geest van die oude mens. Maar de geest der aanneming tot kinderen door welke wij roepen, Abba Vader. Nou, door die geest wordt ook gestreden wat er staat geschreven in vers 5. En ze zullen zijn als helden, dat zijn gewassen helden in het bloed van Christus. Dat zijn priesters en profeten die hun handen en voeten hebben gewassen in het wasvat. Nogmaals, lees dat boek van Kolbrugge, de gereedschappen van de tabernakel. Nou, mooi lezen. Ik lees vanaf dat de Heer in mijn leven komt is nog altijd. En ik herlees ze weer, de 12 stallen van Kolbrugge. En er zijn ook dingen die ik absoluut niet mee eens ben. Want hij heeft één keer zo'n Lutherse dominee aangepakt en daarna nooit meer. Dat vind ik een lek. Maar een godzalige man, godzalige man. Ja. En dan had hij wel meer de valse leraars in zijn tijd, ook in zijn preken, met man en paard mogen noemen. Van de Groe was daar getrouw in. Die heeft alles bij man en paard genoemd. Niet zoveel personen, maar wel zaken. En dat was allemaal waar, dat was allemaal op de feiten gegrond. En die man die ging eronder gebukt, net als Baruch. Hij had het wel anders willen zien. Baruch die was zwanger van de opwekking, en Jona ook, van de opwekking onder de Joden. Maar de Heere zegt, gebeurt niet. Is God niet vrij met datgene wat hij gemaakt heeft? Om daarmee te doen wat hij wil. Met het ene wat er ere en het andere wat er onere. Wij moeten volledig de voorzienigheid en de verkiezing en de vrijmacht Gods onderschrijven. Dat doet het ware geloof. Het ware geloof bedient zich niet van een eenzijdig evangelie. Het ware geloof, er komt weerstand op in je hart als dominees het altijd maar hebben over het lam Gods. Ten koste van de leeuw van Judastam bedoel ik te zeggen. Dat is een eenzijdige prediking, dat is een prediking naar de mens. Want als het gaat over de leeuw van Judastam, dan komt de vijandschap openbaar. Die gij gekruisigd hebt. En dan zegt Stefanus met een vlammend betoog, gij hardnekkige, gij onbesnedene van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Nou, toen barstte hun harten. Dat is ook de bedoeling van de prediking. Dat die vijandschap openbaar gemaakt wordt en door het woord gedood. Nou, dat maakt nou net die strijd uit. Dat maakt nou net die strijd uit. Dan mooi door het slijk treden, zware strijd, een zware gang. Maar de Heere zal met hen wezen. En hij zal zijn krijgsknechten doen zijn als dat paard waarvan geschreven staat. En hij zal hen stellen gelijk het paard zijn de majesteit in de strijd. Nou, een paard, zelfs in de winter als er een meter sneeuw ligt, zal een paard, die zou nog door die laag sneeuw heen kunnen stappen. Met een auto kom je er niet meer door. En als je die moesen ziet, nou die komen overal doorheen. Want die hebben zodanige loopgang met hun beweging van hun poten. Dat is ongelooflijk waar die moesen allemaal doorheen gaan. Maar zo zal het zijn ook met die helden die strijden onder de banier van koning Jezus. En Stefanus was één van hen. En die heeft getrouw gestreden. De koninklijke weg is hij gegaan. Dat is ook een feit wat je kan zien aan al Gods geroepen knechten. Daar zorgt de Heer voor dat ze allemaal de koninklijke weg gaan. En niet als lafaards afhaken halverwege of al in het begin. Dat doen ze nu allemaal. Ze pakken niks meer op. Want daar zijn ze veel te vroom voor. Maar de Heer zal al die hoogkerkelijke paarden te schande stellen. Staat hier. En zij zullen die beschamen die op paarden rijden. Al die kerkelijke paarden. Dan gaat de Heer al die poten onder vandaan slaan. Ja. En ik zal het huis van Juda versterken. En het huis van Jozef zal ik behouden. En ik zal hun weder inzetten. Want ik heb mij hunner ontfermd. En ze zullen wezen alsof ik hen niet had verstoten. Want als de Heer zijn barmhartigheid gaat verheerlijken, zijn genade in Christus gaat verheerlijken, dan ziet hij geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Want ik ben de Heer en ik zal hen verhoren. Het gaat altijd gepaard met een smeekgebed. Begeert van de Heer regen ten tijde des spaderegens. En hij zal hun regen genoeg geven om die strijd aan te vangen. Voor ieder kruid op het veld, dat is dat beeld uit de natuur. Maar u moet het geestelijk verstaan, want daar worden ook de schapen van Christus mee bedoeld. De Heer zal zijn volk onderhouden. Hij is het begin der schepping Gods, de voortgang en het einde zonder einde. Want de terafim spreken ijdelheid. En onder die terafim hebben we vanmorgen al het een en ander over gezegd. Dat is een verzamelwoord voor de afgoden, net zoals het woord Baal. Een verzamelwoord is voor de afgoden. En je hebt verschillende Baals. Baal, Zebe, Baal, Peor. En noem al die Baals maar op. Maar Baal is het verzamelwoord voor afgoden. Terefim is ook het verzamelwoord voor afgoden. Ze spreken allemaal ijdelheid. En die strijd, het kan ook zo zijn, zoals de roepen van Jesaja, maak het hart van het volk vet. Dat heb de profeet Elia gepraktiseerd door het geloof op de berg Karmel met de Baalpriesters. Hij heeft ze allemaal verschut gezet. Hij heeft ze allemaal beschaamd gezet. Want het waren ook van die afgodendienaars die op paarden reden en die dachten dat ze wat waren. En die dachten dat ze alles kunnen overwinnen met hun brullende stemmen. Maar daar maakt de Heer wel een einde aan. Ook in onze dagen, de mond der leugensprekers zal hij doen verstommen. En soms slaat hij ze letterlijk op hun gezicht. Nou, er zijn ook wel de bewijzen van. Ik zal het huis van Juda versterken en het huis van Jozef zal ik behouden. En ik zal hem weder inzetten, want ik heb, kijk, daar gaat God aan zijn verbond gedenken. Als wij, als een nietsnut, als een verloren zondaar, voor de aanspraakplaats van zijn heiligheid smeken hebben geleerd, verstand van kermen hebben gekregen, dat is dat begeren. Dat is een begeren door het geloof. Dat heb ik vanmorgen al gezegd. Dat heeft niks met vleeselijke begeerte te maken, want daarvan staat geschreven, zegt Paulus, ik wist niet dat begeren zonde was, tenzij de wet niet had gezegd, gij zult niet begeren. Begeert van de Heere, dat is die geestelijke begeerte door het geloof. Dat hebt de Heere gane, want hij wilde van de huizen Jacobs om gebeden zijn. Begeert van de Heere regen, die regen des geestes, dat is ook die geestelijke troost, die geestelijke kracht, die de Heere altijd die helden geeft, die de goede strijders geloofs moeten strijden. En daar gaat de Heere in voor, de Heere is daarin. De paard zijner majesteit, niet een letterlijk paard, maar wel die kracht van een paard, maal 10.000. Saul had zijn duizenden verslagen, maar David zijn 10.000. Daar heb je dat paard zijn majesteit. Door die kracht. Als ik zwak ben, ben ik machtig, want ik vermag alle dingen. Door Christus die mijn kracht geeft, mijn kracht is. Met mijn God spring ik over een muur, met mijn God dring ik door een bende. Ik zal het huis van Juda versterken, het huis van Jozef zal ik behouden. Ja, zit je er nou om verlegen, luisteraars? Zit je daar nou om verlegen? Om zo door de Heere bediend te worden met die volle wapenrusting Gods, dan moet de wedergeboorte aan vooraf gaan. Hoor. Dan kijk ook in dat HHK-rapport, plakken ze al de beloftes aan die sodomieten. Nou, het is de grootste godslast. Ik heb er nooit zo'n misbruik en zo'n vervalsing van Gods woord gelezen als in dat HHK-rapport. In die Nashville-verklaring, ja, dan was het precies hetzelfde lakenpak. Om sodomieten te celibateren, dat is echt een doodzonde. Dan vertreed je het bloed van Christus en dan werp je alles op één hoop. Maak je geen onderscheid tussen natuurlijke zonde en onnatuurlijke zonde. Tussen de eerste, tweede en derde trap van de verwerping. Dat wordt allemaal geloofend in onze dagen. Oude mens wordt aan de nieuwe mens geplakt. En je komt ermee in de hel. Je komt ermee in de hel. Want dat is een brute overtreding van de leer van Christus. Dat is Rome navolgen, niet Christus navolgen. Ja, en er wordt er ook nog gezegd. Ja, je moet die daarmee worstelen. Met die homoseksuele gerichtheid. Het is helemaal geen gerichtheid, mensen. Het is gewoon de duivel in de kaart spelen, die zonde aan de hand houden. Dat is het. En als God een homo bekeert, is dit niet meer. Heel eenvoudig. Ik heb het wel 1000 keer gezegd, net zoals Rachel de hoer bekeert, dan was er geen hoer meer. Zo werkt God, zo werkt de Heere. En u zal zeggen, ja, dan komen ze weer. Ja, maar die een vrouw aanziet, er zijn alle mannen schuldig aan. Alsof dat gelijk staat met een man die een man aanziet. Want dat zijn onnatuurlijke zonden. Dan wil ik dat aanzien van een vrouw niet bagatelliseren. Maar als je dat onderscheid niet maakt, dan ben je eigenlijk een duivel. Dan ben je een duivel. Want dan schuif je heel veel soort mee aan de kant. Nogmaals, koning Aza, die verbanden de schandjongens, maar niet de hoeren. Nee, daarin komt het ook openbaar. Hoewel er ook geen hoeren mochten zijn in het oude Israël Gods. Mocht niet voorkomen. Dus je moet nou niet denken dat dat zulke zonden zijn die de God wel door de vingers ziet. Echt niet. Nou, dan moet je maar bij David te raden gaan. Die heeft zijn bedsteden doornat gemaakt met tranen vanwege die hemelhoge schuld die tussen God en zijn ziel had veroorzaakt. Maar dit blijft staan en zij zullen zijn als een held van Efraïm en hun hart zal zich verblijden als van de wijn. En hun kinderen zullen het zien en zich verblijden als het hart zich zal verheugen in de Heere. Er staat ook van het geluid van de wijn en dat ziet op het treden in de wijnpersbak. En dat geldt alleen Christus. Ik heb de pers alleen getreden en niemand van de volken was met mij. Dat gaat gepaard met het gedruis van de wijn. Ik heb het net gelezen. Er staat geschreven, hier staat, en ze zullen als een held van Efraïm en hun hart zal zich verblijden als van de wijn. Als degene die wijn gedronken hebben, dat was de beschuldiging op de Pinksterdag. Ze zijn vol zoete wijns. Dat was niet waar, dat was een leugen. Maar ze waren verblijd in God, ze waren vol van de Heilige Geest. En dat beeld dat hier genomen wordt, en ze zullen zijn als een held van Efraïm en hun hart zal zich verblijden als van de wijn. Als van de wijn, niet letterlijk wijn. En hun kinderen zullen het zien en zich verblijden, hun hart zal zich verheugen in de Heer. Nou, dat is ook de enige vreugde die eeuwig blijft vanwege de Heer, te weten vanwege zijn genadige bescherming. Ik roem in God, ik prijs het vuil bewoord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden, maar ze gaan wel die stervelingen schenden. Die vijanden van Christus gaan ze te lijf. Om het zomaar eens te zeggen, ik zal een toesissen. Toesissen, dat is beroepen en in mijn kerk verzamelen. Toesissen, want dat zegt Paulus, hè? Wij dan weten schrik de seren, bewegen de mensen tot het geloof. Daar heb je dat toesissen. Daar zit een dwang achter en dwing ze om in te gaan. Opdat mijn huis vol wordt. Ik zal hen toesissen en zal hen vergaderen, want ik zal hen verlossen en zij zullen vermenigvuldigd worden. Dat ziet ook op de vermenigvuldiging van de heidenvolker tot de christelijke kerk. En dan moet je niet aan gebouwen denken, dan moet je niet aan denominaties denken. Dat is die één heilige algemene christelijke kerk. En gelijk zij tevoren vermenigvuldigd waren, want er waren er vele uitgeroeid vanwege de toren en de wraak Gods, maar zij zullen weer opnieuw vermenigvuldigd worden. Want de Heere slaat wel eens bressen vanwege de profaniteit der zonde. Als die bar mitzwa zijn roeping niet verstond en naliet te doen, die werd verantwoordelijk voor de zonde van heel dat volk. Als die de vrijmaakplicht liet liggen, dan kwam God met zijn oordelen. En daar kom je niet bij God erheen hoor. Want die vrijmaakplicht in Ezechiël 3 en 33, en zoals Paulus het zegt, bestraft die zondige tegenwoordigheid van allen. Dat is precies dezelfde vrijmaakplicht. Ja, verwerp de ketters naar de eerste en tweede vermaning. Dat is precies dezelfde vrijmaakplicht. Wordt nergens meer gedaan. En dan spreken ze nog, de kenmerken van een ware kerk is ook om de tucht die je God in zijn woord hebt geboden te handhaven. En ze doen precies het tegenovergestelde. Wat is dit voor een spotternij? Maar God zal het zwaar bezoeken, dat zal ik je vertellen. Maar dat volk dat de Heere na de uitverkiezing van zijn eeuwige raad heb toegebracht en gaat toebrengen. Ik zal hen onder de volken zaaien. Ik zal hen onder de volken zaaien en ze zullen mijner gedenken in verre plaatsen. En ze zullen leven met hun kinderen en wederkeren. Wederkeren tot het geloof in Christus. Zo moet je dat verstaan. Dat ziet ook wel op de bekering der Joden. Eerst de Christus verworpen en ze zullen weten wie ze destoken hebben. Ze zullen weten wat ze gezegd hebben. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En dan vlaggen voor die Christus kruisigende Joden, dat is ook een doodzonde. Dat zal ik je vertellen, zere naam. Dat wil God niet hebben. Net zo min Jona met een vredesvlag naar Nineveh, naar die goddeloze stad zou afreizen. Dan had de Heer hem doodgeslagen voordat hij de poorten van Nineveh zou betreden. Want de roeping was nog 40 dagen en God zal die stad omkeren. En dat had die uitwerking dat de Ninevieten zich gingen bekeren. Is dat ook al in uw leven gebeurd? Heb jij ergens een Nineviet leren kennen? Heb jij ergens een stuk onkruid voor God leren kennen? Want voor je kruid wordt op het veld wat door de regen des geestes wordt bevrucht, dan zou je eigenlijk toch eerst eens onkruid moeten leren kennen. En onkruid, dat is ready for the fire. Maar het is niet anders. Want ik zal hen wederbrengen uit Egypteland. Uit dat dienstbare leven. De dienstbaarheid der zonde. Die oude mens met zijn dienstbare geest. Die is onder dat juk van dienstbaarheid. Dit doen en dat laten. En hij maakt het elke dag erger. Want als het gebod komt, worden de zonde wederlevend. En dan moet je maar denken, dat is zo'n berg, daar kom je nooit meer overheen. Dat is zo'n last. Paulus zegt, onder die last ben ik gestorven. Romeinen 7, vers 9. Ja, die tijd is alweer op. Maar straks gaat de kerk nooit meer uit, volk. Want ik zal hen wederbrengen uit Egypteland en ik zal hen vergaderen uit Assyrië. Dat zijn allemaal benamingen van de zonde, van de vervolgers van de gemeente Gods. Dan moet je niet op de landkaart kijken. Dat heeft er ook allemaal niks mee te maken. Ik zal hen in het land Gilead en Libanon brengen, maar het zal hun niet genoeg wezen vanwege het aantal inwoners. Want het Jeruzalem dat boven is, elke plaats is gereserveerd, er blijft geen plaats leeg, er is ook geen plaats te weinig. In het huis mijn vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Gaat daar nou je hart niet naar uit? om eeuwig bij de Heere te wonen en zien zijn aangezicht geprezen, dat is niet wat er overblijft, dat is alles. Daar zal God zijn alles in allen en hij zal door de zee gaan, die benauwen. De zee wordt vaak gebruikt voor een beeld van alle volken, zoals de engel stond met zijn ene voet op de aarde, met zijn andere voet op de zee. Ik zal door de zee gaan en die benauwen. En dat betekent die scheiden. De Heere zal spreken tot de doorgang door de Rode Zee, door het volk de Joden. Hij zal spreken tot de Rode Zee en de golven scheiden zich van een. Hij zal de golf in de zee slaan als een vlak veld en alle diepte der rivier zullen verdrogen. En dan zal de hoogmoed van Assur, dat is Assyrië, dat is Babylonië, dan zal dat nedergeworpen worden. En de scepter, die verdrukkende scepter van Egypte zal wegwijken. En ik zal hen sterken in de Heere en zij zullen in zijn naam wandelen. Die heidenen, ja, daar zijn ook Egyptenaars bij, er zijn ook Assyriërs bij. De inwoners uit Damascus zijn erbij. De Filistijn, de Tyriër, je kunt ook zeggen de Syriër en de Moor. Die zullen gevonden worden in die Godstad. Het Jeruzalem dat boven is, het welk is ons allermoeder. En ik zal hen sterken in de Heere, ook in die strijd aan deze zijde van het graf. Want die strijd die moet wettig gestreden worden, anders zult gij de kroon des levens mislopen. En als je dan ontdekt wordt dat je werken niet vol gevonden worden voor God, dan moet je niet aan de slag gaan, maar dan moet je kermen, geef mij Jezus of ik sterf, want zijn werk is volkomen. En door de toegerekende gerechtigheid van Christus in de toepassing des harten kunnen we voor God bestaan. Zoek toch je ziel gered te krijgen. Kinderen, kinderen, het is geen wiskunde. Roep de naam des Heren aan. Hier, begeert van de Heren regent ten tijde des spaderegels. Vroeger zei Gods volk, als ik dan niet met je hart kunt bidden, doe het met je verstand. Maar hou niet op totdat de Heren verhoring geeft. En deze begeerte staat in het kader van het geloof. Maar al die begeertes, die vleeselijke begeertes, die worden ook allemaal met geloof beplakt. Want ze hebben de vrouw van Lot, een zoutpilaar, die werd een zoutpilaar, allemaal met reformatorische stickers beplakt. Hè? Al die homo's beplakt met reformatorische stickers. Maar die zitten vol met vleeselijke begeerten, met sodomitische begeerten. En dat zegt de Heer Jezus, dat is de daad van homoseksualiteit. Ja, hij zegt, dat staat er niet in de Bijbel hoor. Ja, dat staat wel in de Bijbel. Want als hij dat zegt van heteroseksuele zonde, geldt dat ook voor homoseksuele zonde. Dat kan nog een kind wel verstaan. Dus dat gaat allemaal ter helle. Dat HHK-rapport en zijn aanhangers en zijn onderschrijvers en zijn makers, zijn opstellers, dat gaat allemaal ter helle als ze zich niet bekeren. En daar is voorschans geen hoop op. Nee. Nee, want o mensen, ze hebben vrachtwagens vol terefims. Dat willen ze echt geen afstand doen. Dat is die rijke jongeling godsdienst. Verkoop alles wat je hebt. Nou, daar beginnen die kerken niet aan. Dan gaat de business failliet. Daar beginnen we niet aan. Hij ging bedroefd heen. Nou, daar heb je het weer. Ook weer een beeld van de kerk van vandaag. En de schoonzonen van Lot heb ik genoemd. Een beeld van vandaag. Want Lot was in hun ogen, in hun oren als jokkende. Het wordt niet aangenomen. Je komt erachter wie God is. En dan is het te laat. Bekeert u, want waarom zal gij sterven? O huis Jacobs. God hebt geen lust in de dood van de goddelozen. Land, land, land. Dat was de kernroep in de preken van de groep. O land, 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 hoor des Heren woord. Nu is het nog de tijd. We staan aan de edge van de dreiging van Wereldoorlog 3. Nou, die komt zeker. Kan voor een tijd afgewend worden. Zelfs voor jaren. Maar een mens die gaat overal op bouwen wat zandgrond en wat rietstaven zijn. Zeker een mens van natuur. En de Heren moet zijn volk erbij houden, want daar word je scherp van. Om in het slijk der straten te treden. Nou, je zou erbij omkomen, je zou neervallen. Nee, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want ik vermag alle dingen door Christus, die mijn kracht is, mijn kracht geeft, die tot mij gezegd heeft, mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Amen. Heren, oh, dat heerlijke woord. Straks gaat de kerk nooit meer uit. En dan zullen we alle vervuld zijn met de Heilige Geest, om eeuwig in u te ademen. Heren, gij bereidt uw kerk voor, want gij brengt ze af van deze ondergaande wereld, de wereld een scheidbrief gegeven, om achter de Heer Jezus aan de schande te verachten. zoals hij hebt gedaan, als borg voor zijn kerk, een schande veracht en het kruis met vreugde gedragen, omdat de Vader erin verheerlijkt werd, erdoor verheerlijkt wordt en ook uw kerk de zaligheid bezorgt, al van voor de grondlegging der wereld, o Heere, dat ook het gepredikte woord nog zijn vruchten mag dragen, opdat de landman die zou vergaderen en het onkruid in busselen samenbindende, die aan het vuur overgevende, maar uw kerk welkom te heten in het vaderhuis, komt in gij gezegende des vaders, en beërft het koninkrijk, het welk voor u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Verheerlijk uw naam en kracht door de uitbreiding van uw koninkrijk, door de verheerlijking van uw naam, om Jezus willen amen. De gemeente nog zingen van Psalm 44 en daarvan het 13e vers, het laatste vers wat we hebben opgegeven. Waarom daar wij uw bijstand vergen, zoudt gij uw aangezicht verbergen, waarom vergeten onze lent en onderdrukking zonder end? Want onze ziel die nauwelijks leeft, is treurig en in stof gebogen. En daar onze buik aan de aarde kleeft, bezwijken wij in onvermogen. En dat 14e vers, organist 13 en 14 van Psalm 44. biddende harten de zegen des Heren, die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.